onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het 14e vers van Psalm 139. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk, niet tot uw eer. En wat er verder volgt uit het 14e vers van Psalm 139. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen daarna zullen wij zingen het 3e vers van Psalm 67. De volken zullen Heere u loven, o Heere u loven, altemaal. En wat er verder volgt uit het 3e vers van de 67e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit de profetieën van Ezechiël, daarvan het 33e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemden nu Ezechiël 33, de versen 1 tot en met 20.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende, mensenkind, spreek tot de kinderen uw volks en zeg tot hen, wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk des lands een man uit een einde nemen en dien voor zich tot een wachter stellen, en hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bezuin en waarschuwt het volk, en een die het geluid der bezuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaar komt en neemt hem weg, dien bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bezuin, maar liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem, maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaar ziet komen, en blaast niet met de bezuin, zodat het volk niet gewaarschuwd en het zwaar komt en neemt een ziel uit en weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zul gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult een dood sterven. En gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik van uw handen eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekeren en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven. Maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom, gij mensenkind, zegt tot het huis Israëls, gij lieden spreekt aldus, zeggende, terwijl onze overtredingen en onze zonden op zijn, en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zou gij sterven, o huis Israëls? Gij dan, o mensenkind, zegt tot de kinderen uw volks, de gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet redden ten dagen zijner overtreding. En aangaande de goddeloosheid des goddelozen, hij zal om dezelfde niet vallen ten dagen als hij zich van de goddeloosheid bekeert. En de rechtvaardige zal niet kunnen leven door dezelfde zijn gerechtigheid ten dagen als hij zondigt. Als ik tot de rechtvaardige zeg en dat hij zekerlijk leven zal, en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrechten dat hij doet, daarin zal hij sterven. Als ik ook tot de goddeloze zeg, gij zult een dood sterven, en hij zich van zijn zonde bekeert en recht en gerechtigheid doet, geef de goddeloze het pand weder, betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet, hij zal zekerlijk leven, hij zal niet sterven. Al zijn zonden die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden. Hij heeft recht en gerechtigheid gedaan, hij zal zekerlijk leven. Nog zeggen de kinderen uw volks, de weg des Heeren is niet recht, daar toch hun eigen weg niet recht is. Al de rechtvaardige afkeert van zijn gerechtigheid en hij doet onrecht, zo zal hij daarin sterven. En al de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en hij doet recht aan de gerechtigheid, zo zal hij daarin leven. Nog zeg gij, de weg des Heeren is niet recht. Ik zal uw lieden richten en ieder naar zijn wegen, o huis Israëls.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 29. Van het onderscheid en de merktekenen van de ware en valse kerk. Wij geloven dat men wel naarstig en met goede voorzichtigheid uit het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij. Aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam der kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goeden vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn, maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk onderscheiden zal van alle sekten welke zeggen dat zij kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikatie van het evangelie oefent. Indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zeker de ware kerk kennen. En het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij, aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij. Maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven, nemende gestadig hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in de welke zij vergeving van hun zonden hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan aan het woord van God, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet, gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goeddunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degenen die heilig leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. Zingen wij van Psalm 27, daarvan het tweede vers: al zie ik zelfs een leger mij omringen. En het derde vers: och mocht ik in die heilige gebouwen. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 3 van de 27e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, artikel 29. Dan gaat het over de ware en de valse kerk. Dat is wel een belangrijke vraag om onder ogen te zien. Wat is nou eigenlijk de ware kerk en wat is de valse kerk? Hoe moeten we dat beoordelen? Mag ik dan naar mijn eigen gedachten te werk gaan? Nee. Artikel 29 geeft een duidelijke maatstaf aan. Een norm. En die norm is het woord van God. Dus als we gaan nadenken over het kerkelijke leven vanmiddag, moeten we de Bijbel laten spreken. Bijbelse kenmerken onder ogen zien. En dan zullen we erachter komen, geliefde gemeente, dat ook daar, waar die Bijbelse kenmerken aanwezig zijn, er ook heel veel is wat strijdt met die kenmerken. En dan bedoel ik dit. De kerk op aarde, de kerk met een hoofdletter, is niet de triomferende kerk. Zij is de zonde nog niet te boven. De strijd met de duivel is werkelijkheid. De verdorvenheid in het hart wordt ondervonden. De triomferende kerk die is boven. Die kent geen strijd meer. Die mag God drieënig, eeuwig en volmaakt groot maken en verheerlijken. En wanneer we naar artikel 29 zien vanmiddag, dan wil ik ook een behoorlijk gedeelte daarvan niet behandelen. Slaat u dat dan helemaal over? Vanmiddag wel. Maar in de preek op de voorbereiding op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal, dan wil ik aandacht vragen voor de kenmerken, voor de merktekenen van Gods kinderen. Nu dus de ware en de valse kerk. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats de zuivere maatstaf. Ten tweede de ware kerk. En ten derde de valse kerk. De ware en de valse kerk, in de eerste plaats dus de zuivere maatstaf. Ten tweede de ware kerk. En ten derde de valse kerk. Wij geloven dat men wel naarstig en met goede voorzichtigheid uit het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij. Dus in de Bijbel nagaan wat de ware kerk is. Niet mijn eigen gedachten en opvattingen laten spreken, maar Gods woord laten spreken. En dan zien we in Gods woord drie kenmerken. En daar komen wij straks in de tweede gedachte op terug. En aan die kenmerken moet voldaan worden om ware kerk te zijn. En als die drie kenmerken er niet zijn, is er sprake van valse kerk. Sekten zouden we ook kunnen zeggen. Die worden genoemd in het eerste gedeelte van artikel 29, aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam der kerk bedekken. Waar heeft Guido de Bray aan gedacht? Hij heeft gedacht aan de dopersen. De dopersen die zeiden, de Bijbel, ach, dat is eigenlijk maar een papieren letter, dat doet er niet zoveel toe. Weet u waar het op aankomt? Op het spreken van God in je hart. Het woord van de Heilige Geest in het binnenste. Veel belangrijker dan die papieren Bijbel. Wie dat stelt, heeft het mis. Want natuurlijk, het spreken van God in het hart is wel werkelijkheid, maar dat moet vanuit Gods woord komen. De Heere past zijn woord toe aan het hart. En zijn woord is de waarheid. Dus als sekten dat woord van God verwerpen in de tijd van de reformatie en ook daarna, dan is het mis. En in onze tijd zouden we kunnen denken aan Jehovah-getuigen. Die ontkennen het God zijn van Jezus Christus. En dat is een ernstige dwaling. En nog veel erger, de zogenaamde Satanskerk. Hoe durft men dat eigenlijk kerk te noemen? Daar waar de zonde en de ongerechtigheid hoogtij viert. Maar laten we nooit uit de hoogte over sekten oordelen, geliefde gemeente. Want welke kerk en welk kerkverband er ook is op deze aarde, er mankeert altijd heel veel aan. En waar zou ons dat nou moeten brengen? Dat zou moeten brengen in de binnenkamer. Heere, ontfermt u zich over het kerkelijke leven. Geef dat uw woord heerschappij mag voeren. En dat de sacramenten bediend mogen worden zoals ze zijn ingesteld door Christus. En dat de tucht gehanteerd zal worden. En als we nu bedenken, kinderen van God in ons midden, hoeveel zonden en gebreken we persoonlijk nog hebben, dan is er helemaal geen reden om je boven wie dan ook te verheffen. Dan is er alleen maar reden om de knieën te buigen. Heere, geef dat ook in mijn persoonlijke leven. Uw woord meer en meer heerschappij mag hebben. Dat uw woord tot een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad mag zijn. Waar ik ook gesteld ben. Op Urk of daarbuiten. Op het werk. Op school, in de opleiding die ik volg, de studie. Dat ik door genade een lichtend licht en een zoutend zout zal mogen zijn. Want daar spreekt Gods woord over. En dat geldt niet alleen maar de kerk in het algemeen met een hoofdletter, maar dat geldt ook ieder levend lidmaat van die kerk. Van nature zijn we geen licht, maar enkel duisternis. En zijn we geen bederfwerend zout, maar bevorderen wij bederf bij anderen. En waarschuwen we niet tegen de zonde, maar moedigen anderen juist aan om ook het kwade te doen. Is dat niet ontzettend? En daarom, als de maatstaf van Gods woord naast het kerkelijke leven wordt gelegd, dan moeten we vooral niet vergeten om de maatstaf van Gods woord ook naast ons persoonlijke leven te leggen. dan is er in alle opzichten reden tot schuldbelijdenis, reden tot verootmoediging en reden tot het gebed: Heere, geef dat uw woord toch tot norm en richtsnoer mag zijn in het kerkelijke leven en in het persoonlijke leven. En dan staat er ook nog iets over hypocrieten. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten. Wat zijn dat? Dat zijn toneelspelers. Letterlijk betekent dat woord het. Toneelspelers. Mensen die doen alsof. En die misschien ook wel tijdelijk in zichzelf geloven, dat kan. Tijdgeloof kan er zijn. De vorige keer heb ik iets gezegd over Orpa en Rut. En ga nou in gedachten eens mee naar Moab, die plaats waar Naomi leefde met Orpa en Rut. Als Naomi gaat vertrekken, dan blijft Orpa niet onmiddellijk achter. Nee, ze gaat mee. Net zoals Rut. Dus aan de buitenkant is er geen enkel verschil. Je zou haast zeggen, ook Orpa heeft een nieuw hart, om het zo eens uit te drukken. Ook Orpa onderwerpt zich aan de wil en de wet van God. Ook Orpa wil van Naomi niet scheiden, maar bij haar blijven. Tot aan de grens. Toen kwam het verschil openbaar. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. Toen werd het duidelijk dat Orpa vasthield aan haar eigen land, aan haar afgoden en aan alles wat in Moab was te vinden. En zo kan het soms gaan. Lang meewandelen met hen die de Heere vrezen, over dezelfde dingen spreken, dezelfde dingen doen. Maar als twee hetzelfde doen, is het nog niet hetzelfde. Waar komt het uit voort? Weet u wat Orpa miste? De ingestorte liefde van God in haar hart. De liefde tot de afgoden was gebleven. En zo kan het ook zijn in onze tijd. Dat we keurig naar de kerk blijven gaan. Maar toch, we zoeken het in de dingen van de wereld. En denk ook eens aan Judas. Judas samen met een andere discipel uitgezonden om te prediken. Twee aan twee, immers werden ze uitgezonden om het woord van God te verkondigen en wonderen te doen. Nou, dan zouden we het over zeggen, Judas hoort erbij. We weten allemaal wat Judas gedaan heeft. De Heere Jezus verraden en een eind aan zijn leven gemaakt. Ook een hypocriet. Het leek zo mooi en goed, maar van binnen enkel verderf. En het kan zelfs zijn, geliefde gemeente, dat het nooit openbaar komt. Dat we het goede geloven van iemand, terwijl het toch van binnen niet in orde was. Want wij zijn geen hartenkenner. Wordt u bang van uzelf? Is er iemand die zich afvraagt, zou ik mij bedriegen? Zou de Heere echt wel in mijn leven begonnen zijn? Weet u waar dat brengt? Bij Psalm 139. We hebben eruit gezongen. Zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. En als ze dan op aankomt, Dan mag er toch nagestameld worden met Petrus. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. De liefde, de vrucht des geestes. Hypocrieten. En dan staat er van, welke in de kerk onder de goeden vermengd zijn. De vijf wijzen, de vijf dwaze maagden, ze leefden met elkaar blijkbaar, maagden. Dus ze leefden geen werelds leven, nee, ze streden tegen de zonde. Maar bij die vijf dwaze maagden was die liefde er niet. Het echte werk van God in hun hart ontbrak. Met de goede onder de goede vermengd en intussen van de kerk niet zijn. Hoewel ze naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk onderscheiden zal van alle sekten die zeggen dat zij de kerk zijn. En de Bijbel laat horen wat de ware kerk is. Dat is onze tweede gedachte, de ware kerk. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikatie van het evangelie oefent. De juiste prediking van het evangelie. Nou, over de prediking kan heel veel gezegd worden. Dikke boeken zijn erover geschreven. Het kwam op mij af wat er staat in Ezechiël 33, de verzen 1 tot en met 20. Ezechiël, hij was weggevoerd met de ballingen in het jaar 597 voor Christus. En in het jaar 592 voor Christus is hij in de ballingschap geroepen tot profeet. Daar in de ballingschap heeft hij het woord van God gesproken. Ook over wat er gebeuren zou met Jeruzalem. Want daar in Jeruzalem waren valse profeten. En ook onder de ballingen. Die valse profeten die zeiden dat zal allemaal meevallen. En waarom? Nou, omdat we Jeruzalem hebben. Omdat daar de tempel staat. En dan kan het nooit verkeerd gaan. Vrede, vrede en geen gevaar. Men beroemde zich op de tempel des Heren. Tempel des Heren, tempel des Heren, tempel zijn deze. Zo spraken die valse profeten. En Ezechiël heeft het oordeel aangekondigd over Jeruzalem. En wat is de waarheid gebleken? In het jaar 586 is Jeruzalem ingenomen en verwoest. En opnieuw zijn er in ballingschap gevoerd. Het woord van Ezechiël is uitgekomen. Dat waarschuwende woord. Dat woord dat spreekt van het oordeel van God. Ja, maar klopt dat nou met het evangelie? Is dat nou geen tegenstelling? Nee, geliefde gemeente. Ook in het evangelie horen wij het oordeel van God. Als Christus daar kruipt in de hof van Gethsemane. Als een worm en geen man. Wanneer zijn zweet wordt tot grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Als hij gekruisigd wordt. In de drieurige duisternis hangt. De Godverlatenheid meemaakt. Staat allemaal in het evangelie. Het is het evangelie van de gekruisigde Christus. Laten we dat nooit vergeten, geliefde gemeente. Dan zien we toch hoe ontzettend de toren van God is. En juist omdat die toren zo ontzettend is, zou het zo erg zijn als één van ons die toren van God voor eeuwig zou moeten ondervinden. En daarom, geliefde gemeente, moet er in liefde en aanhoudend gewaarschuwd worden. Dat was ook de opdracht van de profeet Ezechiël. Gij nu, o mensenkind, vers 7, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis. Is als een wachter. Een wachter op de muren, daar moeten we dan aan denken. Wat moet zo'n wachter doen? Nou, zo'n wachter moet wakker zijn natuurlijk en moet goed opletten of er gevaren zijn, of de vijanden aankomen, of de vijanden aanrukken om de stad te belegeren en in te nemen. En je begrijpt wel, jongens en meisjes, als zo'n wachter niet waarschuwt, als hij niet op de bazuin blaast en de vijand die komt en neemt de stad in, dan is die wachter ook schuldig aan het innemen van de stad en aan alles wat daarna gebeurt, aan gruwelijke wreedheden en goddeloosheden. Een wachter moet waarschuwen. En zou dat vandaag ook niet nodig zijn? Zijn er in onze tijd niet vele gevaren? Ezechiël, hij moest waarschuwen. In tegenstelling tot die valse profeten die dat niet deden. Die stelden de mensen gerust. Dus wat zijn nou valse profeten? Wat zijn valse profeten ook vandaag? Als mensen gerustgesteld worden buiten het werk van Christus, die plaatsvervangend de toren van God heeft gedragen. Als de zonde en de ongerechtigheid wordt voorbij gezien, wat dan gebeurde daar in Jeruzalem. Daar werd heel veel kwaad gedaan, er is iets van voorgelezen. En als daar nog niet de vinger bij gelegd wordt, en als niet opgeroepen wordt tot bekering, en als het niet gezegd wordt dat in de weg van de bekering het geloofsoog geopend wordt voor Christus, en dat het uiteindelijk Christus is die de waarachtige bekering werkt, dan is het mis. De reine predikatie van het evangelie. Waarschuwen tegen de gevaren. Denk aan het remonstrantisme. Wat zeggen de remonstranten vandaag? Het geloof begint bij de mens. Begint bij jezelf. De mens zet de eerste stap. Hij zet zijn hart open voor het woord van God. Zo is het niet. Hebben Adam en Eva de eerste stap gezet? Nee toch? Die gingen bij God vandaan, die verborgen zich. God was de eerste. Hij kwam tot hen. En dan werkt hij er niet over de zonde. Waar zijt gij? Wat is er gebeurd? Zo zouden we het ook kunnen zeggen. De Heer wil ontdekken aan de zonde, opdat de zonde beleden wordt, opdat er vergeving ontvangen zal worden en opdat in die weg, op grond van het werk van Christus, de zaligheid verkregen zou worden. Waarschuwen, dat is nodig. En natuurlijk niet alleen waarschuwen, maar ook de Christus prediken. De gekruisigde Christus. Hij die de toren van God gedragen heeft, die toren die door geen enkel mensenkind weggenomen kan worden, die toren die alleen geblust is in het bloed van Christus. Dat behoort nou tot de reine prediking van het evangelie. De dood in onszelf en het leven alleen in Christus. Die de dood is ingegaan om het leven te verwerven. Een wachter. gesteld over het huis van Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen. Dus Ezechiël gaat geen eigen woorden spreken. Hij moest luisteren. Wat zegt de Heere? Heere, wat wilt gij dat ik spreken zal? En zo is het ook met Gods knechten. Met ambtsdragers. Met Gods kinderen. Ook met je vader en moeder. Die moeten het woord van God laten spreken. Wat wilt gij dat ik naar voren zal brengen? Ja, dat kan misschien wel makkelijk lijken om niet te veel te zeggen over de zonde, om daar terloops aan voorbij te gaan. Maar dan is het ook geen plaats voor het evangelie. Juist daar, waar de totale verlorenheid en de vijandschap van de mens en de doodstaat van de mens wordt getekend, juist daar wordt het evangelie een al groter wonder, dat de levensvorst doden opwekt uit het graf van de geestelijke zonde en de dood. Gij zult hen van mijnentwege waarschuwen. Doen we het toch ook in de praktijk van het leven? Zo gaat dat toch, jongens en meisjes? Als je naar school moet en je vader en moeder gaan je dat leren, dan zullen ze zeggen, kijk goed uit als je die drukke weg moet oversteken, naar links, naar rechts, naar links kijken. Dat doen ze niet om je te plagen, om je te bewaren voor een ongeluk. Dat is hun bedoeling. En daarom laat de Heere ook waarschuwen, opdat we niet verder zouden gaan op die brede weg die brengt naar de eeuwige rampzaligheid. En wee die profeet en wee die ambtsdrager die niet waarschuwt. Vers 8. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult de dood sterven en gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Dus dan ben ik, dan zijn ambtsdragers, dan zijn vaders en moeders medeschuldig aan de ondergang van gemeenteleden of kinderen. Zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Dus geliefde gemeente, bid om een eerlijke prediking. Een zuivere prediking. Waarin twee wegen naar voren komen. Er staat hier toch ook, maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van die bekeren en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid zeggen, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Dus die wachter moet zich vrijmaken, waarschuwen voor de gevaren. En dan zijn er heel veel gevaren. De wereld lokt en trekt, echt. Maar het gevaar zit ook in huis, hoor. Ik denk dat al onze kinderen, onze opgroeiende jeugd, een smartphone heeft. Geliefde ouders, praat u wel eens eerlijk met uw kind of kinderen over het gebruik daarvan. Wat ze daarmee doen. Waar ze naar kijken. Waar ze naar luisteren. Het is een ontzettend groot gevaar. En zo zouden we heel veel dingen kunnen opnoemen. En juist als je heel veel houdt van je kinderen, juist als ik als predikant en als de ambtsdragers veel van de gemeente houden, dan kun je toch de waarschuwingen niet vergeten. Dan moet je toch wijzen op de gevaren als het werk ons helemaal opslokt. En we hebben totaal geen tijd voor de dingen van Gods woord. Als we zo druk zijn met van alles en nog wat, oh, dat is de duivel best. En daarom moet dat aan de orde gesteld worden. Als het geld ons in zijn greep heeft, of het genieten in welk opzicht dan ook, dan is het ook mis. De zuivere, de reine predicatie van het evangelie. En waarom laat de Heer dat evangelie nou verkondigen, ook in de tijd van Ezechiël? Omdat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloos en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Hoort u maar verzelf. Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En dan staat er in de kanttekening dat het voor de Heere echt niet gelijk is of een mens nou doorgaat in de zonde of niet. De Heere ziet zo graag dat zondaren de knieën buigen en smeken om bekering. Hem gaan zoeken. Hem gaan dienen. De zaligheid gaan zoeken en vinden in Christus. Voorafgeschaduwd in al de offeranden van het Oude Testament. Ongetwijfeld zal daar Ezechiël ook op gewezen hebben in zijn prediking. Daar is vergeving voor grote zondaren en zondaressen. De Heer heeft immers geen lust in de dood van de goddeloze zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Staat ook in de Dordtse leerregels dat het de Heer aangenaam is dat zondaren tot hem komen. En die zondaren die tot hem komen, die belooft hij het eeuwige leven en de zaligheid, de rust van de zielen. Zouden we dat niet zoeken, geliefde gemeente? Bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? De reine predicatie van het evangelie. Het evangelie van de gekruisigde Christus. En denk dan ook eens aan de woorden van Paulus die hij spreekt tot de ouderlingen van Efeze. Dan zegt hij dat hij 3 jaar lang dag en nacht voortdurend vermaand heeft, voortdurend gewaarschuwd heeft en dat onder tranen. Zou het geen pijn doen wanneer je als vader en moeder ziet dat het helemaal verkeerd gaat met je kinderen? En zo doet het mij pijn. En zo zal het ook zijn bij Dominee Uitslag en de kerkraad. Als je ziet dat gemeenteleden maar voortgaan op die brede weg. Ja, ze komen naar de kerk, de een wat trouwer, de ander wat minder trouw. Dat gebeurt ook, doet ook al pijn. En is het dan niet nodig dat er verdriet is in het hart? Tranen. Zoals Paulus daarover spreekt. En dat je onder tranen de gemeente mag opdragen aan de Heere. Zegen toch de prediking van uw woord. Zijn we zo naar de kerk gekomen? Dat bekende vers gaan we zingen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend, Psalm 25, vers 2. Dat tweede kenmerk, daar komen we in de loop van de tijd wel op terug als dit het leven spaart. Hopen we ook na te denken in de Nederlandse geloofsbelijdenis over de sacrament en de tucht. Vorige keer al het een en ander van gezegd. Die tucht begint met de waarschuwing in de verkondiging van het woord en de aansporing de zonde en de wereld te verlaten en de Heere alleen te dienen. En dan komt dat stuk over de merktekenen van de ware kerk, de merktekenen van Gods kinderen, die we nu dus voorbij zullen gaan. En dan de derde gedachte, de valse kerk. Geliefde gemeente, als we een klein beetje weet hebben van eigen gebreken en onvolkomenheden, en ook van de onvolkomenheden in het kerkelijke leven waar de Heer onszelf heeft geplaatst, dan is er echt geen reden om uit de hoogte over anderen te oordelen. Maar Guido de Bray, die ook zijn eigen hart wel kende, heeft met name de vinger wel gelegd bij de Roomse kerk. Daar werd en wordt het woord van God niet op de juiste wijze gepredikt. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan aan het woord van God. De besluiten die de kerk heeft genomen, daar moet je aan houden. Wat de paus zegt, die zogenaamd onfeilbaar is, als hij uitspraken doet over de Bijbelse leer, daar moet je naar luisteren. En zo worden zaken uit Gods woord aan de kant gezet. Denk aan de verdienstelijkheid van de goede werken. Luther heeft ook in die dwaling geleefd, die misvatting. Als ik dit maar doe en dat maar doe, dan zal het wel in orde komen. Dan zal de toren van God wel worden weggenomen. Maar zo was het niet. Er is alleen maar zaligheid door het werk van Christus. Hij heeft plaatsvervangend de toren van God gedragen. En dat moet gepredikt worden. Het einde der wet is Christus. Nooit zalig worden door eigen wetswerk alleen, door het volbrachte borgwerk van de zaligmaker. En daar wordt aan tekort gedaan in de Roomse kerk. En wat dacht u van de heiligenverering? Waar staat in de Bijbel dat Maria ten hemel is gevaren? Waar staat in de Bijbel dat Maria voor ons zou moeten bidden? Dat staat helemaal nergens. Christus is ten hemel gevaren. En die bidt voor zijn kerk zittende aan de rechterhand van zijn vader. Dus welke besluiten en uitspraken er ook zijn in de Roomse kerk, dat moet allemaal getoetst worden aan het woord van God. En wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Dat wil zeggen, niet in alle dingen recht doen aan het woord van God. De prediking is bij Rome veel minder belangrijk dan in de kerken van de Reformatie. En het gaat er toch uiteindelijk om wat de Heere in zijn woord zegt. Luther werd ter verantwoording geroepen. En hij werd de opdracht gegeven dat hij zijn boeken moest herroepen. En wat zei Luther? Dat doe ik alleen, zeg maar in mijn eigen woorden, dat doe ik alleen. Als u kunt aantonen dat mijn boeken in strijd zijn met de Bijbel. Dat konden ze niet. En daarom heeft Luther zijn boeken ook gehandhaafd, geput uit het woord van God en gegrond op het woord van God. En als het gaat over de sacramentsbediening, denk hier aan jongens en meisjes dat Rome zegt, die hostie, dat brood zouden we zeggen, wordt echt het lichaam van Christus. En de wijn wordt echt het bloed van Christus. Ook dat is mis. En dat je bij de doop automatisch genade krijgt, dat is ook mis. Dat heeft de reformatie nooit geleerd. De reformatie wijst er juist op dat dat water heen wijst naar het bloed van Christus. Dat het de zaligmaker alleen is die genade heeft verworven. En dat je die genade deelachtig wordt in de weg van wedergeboorte, bekering en zaligmakend geloof. Dus de sacramenten worden niet bediend zoals Christus in zijn woord heeft verordend. Daar wordt bijgedaan, daar wordt afgedaan naar eigen goeddunken. En ze grond zich meer op mensen dan op Christus. Wat de paus zegt, is de plaatsvervanger van Christus, zo wordt het gezegd. En Rome zegt, ja, maar bij mij moet je zijn. Wij zijn de oudste kerk. Vanaf Petrus allemaal nieuwe pausen gekomen, telkens opnieuw. Nou, ook dat valt niet eens aan te tonen. En het gaat niet om de oudheid, gaat om de waarheid. En Luther en de andere reformatoren hebben geprobeerd de kerk te hervormen van binnenuit. Maar dat werd hen onmogelijk gemaakt. Ze werden in de ban gedaan. En de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, Guido de Bray, is zijn leven geëindigd op het schavot. Hij heeft dat zelf beschreven, niet weten dat dat zijn deel zou worden. Er staat immers, vervolgt degenen die heilig leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Ja, dat deed Luther wel, de andere reformatoren deden dat ook, de gebreken aanwijzen. Maar in liefde, opdat er bekering zou komen van die gebreken. De gierigheid, de geldgierigheid zouden we ook kunnen zeggen. Tetzel trok immers rond in de tijd van Luther om aflaten te verkopen. Met dat geld werd die prachtige Sint-Pieter gebouwd tussen aanhalingstekens. Wie er wel eens geweest is kan zien dat er heel veel geld aan besteed is. Maar het gaat niet allereerst om een schitterend kerkgebouw wat heel duur is. Weet u waar het om gaat? Om de prediking van de waarheid. Als de waarheid, als het woord van God gepredikt wordt, dan is een kerkgebouw pas mooi. Afgoderijen. Ja, de aanbidding van die ouwel en de aanbidding van de heiligen, dat is afgoderij. En dan staat er tenslotte, deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. En nu komt het er voor u en mij op aan. Of een levend lid zijn van de ware kerk, die nooit helemaal zuiver is op deze aarde, zeer onzuiver is zelfs in sommige tijden, dat is waar. Weet u wat Calvijn zei? Ik geloof dat er ook in de Roomse kerk kinderen van God zijn. Maar die kerk als geheel bestempelde hij wel als valse kerk. Dus laten we nooit over personen oordelen. Alleen over leerstellingen. En leerstellingen houden naast het woord van God. Dat woord is de enige norm. En dan zien we toch in Ezechiël 33... dat de waarschuwing niet ontbreken mag. De oproep tot bekering ook niet. En ook niet dat de zaligheid ondervonden wordt in de weg van de waarachtige bekering alleen door het werk van Christus. Paulus begeerde toch niets anders te weten en te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. In de tijd van Ezechiël waren er mensen die vertrouwden op de tempel. Zijn wij nou zoveel anders vanuit onszelf? Ja, maar dominee, ik ga altijd naar de kerk. Ik lees altijd in de Bijbel, dat laat ik echt niet na. En ik zal nooit zonder te bidden gaan eten of naar bed gaan of opstaan. Dat zijn goede dingen. De Heere wil dat wij die middelen gebruiken, maar komt wel aan op het werk van God in het hart. Op de waarachtige bekering. Laat ik eens vier dingen noemen. De vruchten van de uitverkiezing. Wat zijn dat eigenlijk? Allereerst, het ware geloof in Christus wordt dan genoemd. Als dat er niet is, is het mis. Ten tweede wordt genoemd de kinderlijke vreze Gods. Als dat er ook niet is, is het ook mis. Het derde is de droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Als dat ook ontbreekt, is het mis hoor. En de honger en dorst naar de gerechtigheid, het verlangen om te leven tot eer van God. En als we nou eerlijk moeten zeggen, dat mis ik wel. Dan is er bij die gekruisigde Christus ruimte voor de grootste zondaar. Want de Heere zegt het immers, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Heere, trek mij, dat dan toch het gebed zou mogen zijn. Want die door de Heere getrokken worden en geleid worden naar de zaligmaker, die zullen daar nooit beschaamd mee uitkomen. Die zullen ondervinden en beleven dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Ja, maar zou ik niet te lang die prediking van de gekruisigde Christus langs me heen hebben laten gaan? Ben ik niet te lang voortgegaan op die eigen gekozen weg? Ja, dat probeert de duivel u wijs te maken. Maar het staat niet in de Bijbel. Denk eens aan die moordenaar, ik heb het al wel meer genoemd. Heel lang doorgegaan met spotten en lasteren. Maar hij mocht zijn verlorenheid inleven en behoud zoeken en vinden in de zaligmaker. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Onbegrijpelijk groot wonder. Ook als je dit al heel lang mag vrezen, van jongs af aan misschien wel. Dan wordt dat wonder toch al groter. Dat de Heere omziet. Dat hij de eerste is geweest. Dat hij blijft werken. Dat zijn liefde. Dat is zijn trouw. En daarin alleen ligt de zaligheid ook zeker en vast verankerd. In het werk van de zaligmaker. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Gedenk deze week bij al het werk dat gedaan moet en mag worden, ook het ambtelijke werk. Stel het tot zegen in het midden van onze gemeente onder jong en oud. Bewaar voor gevaren die er altijd zijn. Gedenk onze belijdeniscategezanten als ze voor de kerkraad zullen komen, dat wij aan u de Heere mogen opdragen. Gedenk hen die bezig zijn met examens of daaraan nog moeten beginnen. Zonder u kunnen we niets doen. Dat we dat beleven mogen. Bewaar onze vissermannen als uit zullen varen, dat ze weer veilig binnen mogen komen. Wil bovenal bewaren. Voor een onverzoend sterven, dit smeken we. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vijfde vers van Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 42e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.